De schriftlezing op deze goede vrijdagavond vindt u in Matteüs 27 en we lezen de versen 33 tot en met 56. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welk is gezegd hoofdschedelplaats, gaven ze hem te drinken edik met gal gemengd. En als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij hem nu gekruisigd hadden, verdeelden ze hun kleder, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet. Ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij, neerzittende, bewaarden hem aldaar. En ze stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging, geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd. Eén ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbij gingen lasterden hem, schudden hun hoofden en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf. Indien gij de Zoon God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende zeiden: anderen heeft hij verlost. Hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis. En wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de 6e uur aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de 9e uren toe. En omtrent de 9e uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: deze roept Elias. En er stond een van hen toelopende, nam een spons en die met edik gevuld hebben de staks op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: hou op, laat ons zien of Elias komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest en ziet het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden en de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods zoon. En al daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea, om hem te dienen, onder welke was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder der zonen van Zebedeus. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden voor deze goede vrijdagavond vindt u in vers 50 en 51, het eerste gedeelte. Matteüs 27, vers 50 en 51, het eerste gedeelte. En Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest en ziet het voorhangsel van de tempel scheuren in tweeën van boven tot beneden. Gemeente, de omwandeling van Jezus op aarde is voorbij. 3 jaar lang heeft hij het land doortrokken, steeds op zoek naar zondaren om ze zalig te maken van al hun zonden. En dan waren daar steeds bij hem milde handen en vriendelijk ogen. Ogen die zondaren aanzagen en handen die zondaren aanraakten om hen te genezen of om ze te zegenen. En nu is het einde van zijn zegenrijke omwandeling daar. Jezus, die voor velen zo'n milde zegenader is geweest, hangt nu zelf aan een vloekhout om te sterven. Zijn voeten die geschoeid waren met de bereidheid van het evangelie. Wat heeft hij afgelopen om de boodschap van het heil in hem te verkondigen. Ontelbare kilometers gelopen. Om wel te doen aan duizenden zondaren. Deze voeten zijn nu aan het kruis genageld. En dan die handen die gezegend hebben en genezen. Die ook zo menigmaal gevouwen zijn geworden. Om te bidden voor hemzelf en voor anderen. Handen die tenslotte ook het brood hebben gebroken en de drinkbeker vulden. Om zijn bitter lijden en sterven te gedenken. Dezezelfde handen zijn nu doorboord met spijkers. En daarbij, we hebben het zojuist gelezen, is die weggehoond geworden door die massa mensen die aan hem voorbij trok. En ook nog door de moordenaars die links en rechts naast hem hingen. En ook draagt hij de smart om zijn kinderen, die er niet zijn of om op grote afstand staan te kijken. Maar bij dit alles ondergaat hij de totale afwezigheid van zijn vader. Terwijl deze lijdende zoon zijn hulp zo onmisbaar nodig heeft. Maar in plaats van vaderlijke liefde ontbrandt in die 3-urige dikke duisternis de eeuwige toorn van God over zijn kind. 3 uren die voor hem een eeuwigheid hebben geduurd. Hij doorleeft het naar ziel en lichaam. O, dodelijk uur, wat hitte doet mij branden. Mijn hart is week en smelt in de ingewanden als was voor het vuur. Maar nu, na die 3-urige dikke duisternis, gaat niet alleen het licht weer op in de schepping, maar gaat het licht ook op in de ziel van Jezus. Want alles wat er bij zijn hemelse vader te doen was om de eer van zijn vader te verheerlijken, in het brengen van dat volmaakte offer voor de zonde, is nu daadwerkelijk volbracht. Nu kan hij gaan sterven, nu mag hij gaan sterven, en ook nu wil hij gaan sterven. Nu staat er niets meer voor welke zondaar dan ook in de weg om zalig te worden door te zien op het Lam van God dat de zonden van de wereld wegdraagt. Ja, met dit grote doel hangt hij hier om gezien te worden. De Vader gebiedt het zelfs, ziet het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegdraagt. God heeft zelf dit lam ter brandoffer voorzien. Zo klinkt al reeds van oude tijden af. Andrew Gray, bekende Schotse prediker, heeft tegen de gemeente van Glasgow ooit gezegd: 1 blik op Jezus en u bent behouden. Het is natuurlijk niet zonder reden dat de sterfdag van Jezus Goede Vrijdag wordt genoemd. Artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt dat God al zijn rechtvaardigheid bewezen heeft tegen zijn zoon. Nu hij al onze zonden op hem gelegd heeft en hij van zijn goedheid en barmhartigheid zal uitstorten over ons die schuldig en der verdoemenis waardig zijn. God gaat zijn zoon opwekken, staat er, tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem de onsterfelijkheid en het eeuwige leven zullen hebben. En daarom, deze Goede Vrijdag is er dan ook om ons te doen zien op dit Lam van God, want alleen dan zal het voor ons persoonlijk waarlijk een Goede Vrijdag zijn. Worden wij in het bezit gesteld van het allerhoogst en eeuwig goed in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus zelf, hoe zwaar en menigmaal wij ook tegen hem hebben misdreven. O, dan worden alle einden der aarde opgeroepen om zich tot hem te wenden. Want ik ben God en niemand meer. Nou hangt hij hier niet alleen op dat zondaren op hem zouden zien. Maar hij hangt hier ook om het geloofsleven van de kinderen van God te verdiepen. Om toch vooral niet te blijven zien op de gruwelen die in u en jou en mijn hart leven. En die wij al gedaan hebben. En die wij nog zullen doen. Maar opdat wij met onze zonden en ellenden tot hem zich ter genezing zouden wenden, die hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. O, wil weten dat hij weet wie hij voor zich heeft. Hij kent ons. Hij doorgrondt ons. Hij weet van verre onze gedachten. En nu is dat lijden en sterven van deze dierbare borg en zaligmaker zo ongelooflijk diep en zwaar geweest. Omdat wij zo ongelooflijk diep gevallen zijn. En gelukkig dat de Heere God in het offer van zijn Zoon op eenmaal met al die zonden heeft afgerekend. De volle toorn van God is over zijn Zoon uitgestort. Alleen zo kon het waar worden dat hij de dood inging om voor ons het leven te verwerven. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En nu is het zo bijzonder om te zien dat Jezus hier waar gaat maken wat hij eenmaal heeft gesproken. Ik heb macht mijn leven af te leggen en ik heb macht mijn leven wederom te nemen. Hier gaat hij het afleggen. Jezus gaat sterven in het geloof dat hij na 3 dagen weer op zal staan. In het geloof dat zijn vlees geen verderving zal zien. En laten wij dan op deze Goede Vrijdag met de ogen van het geloof zien op deze overste leidsman en volleinder van het geloof. En als we nu nog blind zijn voor hem, als we geen oog voor hem hebben, oh, laat dan dit gebed in u en jouw hart gevonden worden, dat je ziende mag worden, om met de ogen van het geloof te zien hoe hij hier sterft. Want dat gebeurt in het geloof. Hoe hij hier sterft voor mijn zon. Hij sterft niet voor zichzelf. Nee, hij sterft voor mensen die hem ten diepste vijandig gezind zijn. O, dat is eigen aan onze natuur. En daarom staat er in de Bijbel dat vijanden met God worden verzoend door de dood van zijn Zoon. Als dat er niet zou staan, zou er voor u en voor jou en voor mij geen uitkomst zijn. Maar nu zijn er zelfs uitkomsten tegen de dood. Want hij wilde zijn leven inderdaad afleggen. Geheel in overeenstemming met de wil van zijn hemelse Vader. Opdat het zijn bruidskerk, dat is zijn gemeente, zijn kind zou gelden om haar als bruid te werven. Zo alleen komt, kwam hij ten hemel af. Hij is in onze natuur ingedaald naar ziel en lichaam beide. Omdat in die natuur de zonde begaan was, moest hij ook in die natuur voor die zonde lijden en sterven. Jezus, uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van ons hart. Hij is de levensvorst. Hij is het leven. En nu gaat hij de dood in. De koning van het leven. Die gaat sterven. We zeiden het al, hij kan sterven en hij mag sterven. Maar hij wil ook sterven. Zijn sterven is een daad. Zijn sterven is actie. Dat blijkt zo duidelijk uit onze tekstwoorden. En Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest. Al vele uren gefolterd en bespot. 3 uur in Gods verlating verkeerd. En nog blijkt hij alle kracht hebben om zijn stem te verheffen. Een groot stem, dat wil zeggen een luide stem. Zijn laatste woorden worden met kracht uitgeroepen. Dus hij sterft niet van uitputting. Die grote stem heeft al eerder geklonken. Toen de duisternis werd weggenomen door het licht. In die nood schreeuw: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En nu roept hij weer. Met grote stem. Hij sterft dus niet zonder dat iemand het merkt. Nee, al die mensen die daar op Golgotha aanwezig geweest zijn, die hebben hem gehoord, tot in de verste uithoeken toe. En met eerbied gesproken, wij horen hem nu ook, met grote stem roepen in de prediking. Pas als alles, want dan pas gaat hij die grote stem gebruiken, als alles wat er te doen is, om zondaren zalig te maken, als alles gebeurd is om de weg tot het hart van God te openen, voor een verloren mensenkind, als hij weet dat dat gedaan is, dan geeft hij roepende met een grote stem de geest. En de evangelist Lucas die laat ook horen met welke woorden hij geroepen heeft. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En Matthäus bevestigt dat alleen met onze tekstwoorden. En hij gaf de geest. Het is opmerkelijk dat Jezus sterft met psalmwoorden op zijn lippen. En uit zijn hart. Hij sterft met woorden uit psalm 31. En dat heeft hem heel wat te zeggen. Er wordt wel eens laatdunkend gezegd, je kunt het niet doen met een tekst of met een psalmversie. Maar we moeten maar heel voorzichtig zijn met zulke uitspraken. Want Jezus gebruikt, nu hij gaat sterven, een tekst. Letterlijke woorden uit psalm 31 vers 6, het eerste gedeelte: in uw handen beveel ik mijn geest. Maar we hebben het zojuist ook al gehoord bij zijn godsverlating. Toen de zon 3 uur langer licht inhield en de wereld erin zwarte duisternis was gehuld. En het angstig stil werd op Golgotha. Toen schreeuwde hij het tenslotte uit met woorden van psalm 22. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? In de grootste benauwdheid verkerend heeft hij een psalmwoord uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En nu hij in volkomen geloofsovergave zijn geest legde in de handen van zijn hemelse Vader, gebruikt hij dus ook weer een psalmwoord: in uw handen beveel ik mijn geest. Dat is maar een klein gedeelte van die tekst uit psalm 31 vers 6. Want in de psalm zelf volgt daar direct op: gij hebt mij verlost, Heere, gij God der waarheid. Jezus beveelt zijn geest dus in de handen van de Heere, de God van de waarheid. Dat is de God van de trouw tot zijn verlossing. Dat laatste zegt hij er niet bij, maar het is wel de uitkomst, de zalige uitkomst. Jezus gelooft wat hij zegt. En we merken zo hier bij dat sterven van Jezus en bij het lijden van Jezus, de psalmen de dragende kracht van zijn leven zijn. Ook nu hij zijn leven gaat afleggen. En weet u wat wij er praktisch uit kunnen leren, hoe goed het is dat je bij een stervende psalmen leest of zingt. Menigmaal aan sterfbedden gestaan en altijd die sprekende psalmen laten horen of laten zingen voor de stervende. En vaak dat de stervende meezong. De laatste krachten die in hem of haar waren, mochten die psalmen tot rijke zegen zijn. Voor de stervende. En ook vaak voor de omstanders zelf. Psalmen die een onmisbare indruk maakten rond het sterfbed van een geliefde. Jezus heeft er zijn krachten uitgeput en wijst ons daarin de weg van de troost en van de bemoediging. Wanneer wij alles moeten loslaten. Wat Jezus zelf aan die tekst van Psalm 31 toevoegt is de naam Vader. Eerst had hij zijn moeder overgegeven in de handen van Johannes, zijn discipel. Met de woorden, vrouw, zie uw zoon. En nu? Nu vertrouwt hij zijn eigen ziel toe aan vaders handen. Moeder geborgen. Kind geborgen. We horen hier hoe Jezus tot zijn laatste snik kind blijft. Kind van zijn moeder. En kind van zijn vader. Deze woorden uit Psalm 31 worden door Joodse kinderen geleerd als kindergebedje voor het slapen gaan. Je zou kunnen zeggen, Jezus sterft hier met een kindergebed op zijn lippen. Alsof hij gaat slapen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zo komt het kind thuis. Met de vadernaam op de lippen. Zo sterft Jezus op de door hem bepaalde tijd. Zoals Jezus is gestorven, is er nog nooit een mens gestorven. Want er is geen sterveling die beschikt over de levensgeesten. De Heer neemt zijn kinderen tot zich wanneer hij wil. Hoe anders is het met Jezus? Jezus reist zelf af. Hij sterft op zijn tijd en op zijn wijze. En de Vader ontvangt de geest van zijn kind met vaderlijke liefde en vreugde. O, die woorden die hij gezegd heeft, het is volbracht, betekent het doel is bereikt. Vader, wat ons voor ogen stond in dat heerlijke plan der verlossing, dat is nu volbracht. Vader, nu kan uw welbehagen door mijn hand gelukkig voortgaan. Voorspoedig. De Heere vindt wat nu te gebeuren staat zo belangrijk dat wij als het ware bij de kruisiging betrokken worden. Worden geroepen om een blik te werpen in de tempel van de Heer. En ziet, staat er dan in vers 51. Dat woordje wil ons aansporen om belang erin te stellen bij wat we zien. Let op wat er komt, is van het allergrootste gewicht. En ziet, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. Het voorhangsel, dat weten we, dat scheiding maakte tussen het heilige en het heilige der heiligen. En achter dit voorhangsel bevond zich de ark van het verbond. En boven deze ark woonde en troonde de Heer bij zijn volk. En slechts eenmaal per jaar werd dat voorhangsel opzij geschoven om de hoge priester met het bloed der besprenging te doen binnengaan. En dan bracht hij bloed aan op en voor het verzoendeksel en keerde hij terug om het volk te zegenen. En dat hele ritueel zag op dat offer, dat volmaakte offer dat Jezus eenmaal zou brengen. En nu is dat offer gebracht. Nu zijn er nooit geen offers meer nodig. En daarom grijpt God zelf in. Op het moment dat Jezus sterft, scheurt het voorhangsel in tweeën van boven naar beneden. Het beste bewijs dat dat offer van de Heer Jezus Christus het volmaakte offer is gebleken. En dat nu alle offers van stieren en bokken en andere dieren onnodig en overbodig gemaakt zijn. En ook in dat scheuren van dat voorhangsel naar het heilige der heiligen wordt ons zichtbaar voor ogen gesteld hoe de toegang is geopend tot de troon van Gods genade. Het is de Heer zelf die op zo aansprekende, veelzeggende wijze de verborgenheid van het heilige evangelie openbaart. Door dit voorhangsel te scheuren, de weg naar zijn genadetroon openstelt. En dan niet voor de hoge priester alleen die daar naar binnen kon, eenmaal per jaar. Nee, dat er wat voorhangsel dicht gebleven zijn. Maar juist die totale opening van Gods wegen geeft uiting aan de opening en aan de ruimte die God nu schenkt. En als hij opent, wie zal dan sluiten? En zo mogen we op de sterfdag van de Heer Jezus Christus gedenken hoe de troon der genade is geopend om zo tot de Vader te naderen. Ja, tot in het Vaderhart. En nu is de vraag naar ons allen toe. Wie is er nu om die genade verlegen? Zijn er ook in Scherpenissen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus? O, dan zegt de Heere, ziet, let op, kijk nou eens wat er gebeurt als mijn Zoon zijn geest in mijn handen legt. Ik scheur het voorhang van boven naar beneden, opdat u met vrijmoedigheid toe zou gaan tot de troon van mijn genade. De Hebreeënbrief heeft daar zo'n bijzonder zicht in, nietwaar? Paulus spreekt daarover in Hebreeën 10. Daar zegt hij, terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg, welke hij voor ons ingewijd heeft door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. Op een verse weg, op een levende weg. Verse weg wil zeggen een nieuwe weg. Voor dat woord vers staat er in het Grieks een woord dat betekent vers geslacht. Dus door dit net gebrachte offer, dit vers geslachte offer van Jezus, is een verse weg, is een geheel nieuwe weg. De oude weg van de offerdienst met al die miljoenen dieren heeft afgedaan. Er hoeft nooit, nooit geen rund of schaap of welk dier dan ook maar geslacht te worden. Christus heeft met één offer aan in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden, zegt Paulus. En die weg noemt hij een verse weg. En een levende weg. Ook een levende weg. Omdat de dood van de Heer Jezus Christus onlosmakelijk verbonden is met de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. Hier wordt bevestigd. Als een ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij heeft deze verse en levende weg, zo lezen we, ingewijd door het voorhangsel. Dat is zijn vlees. Dat gescheurde voorhangsel ziet dus op het vlees van Christus. We moeten er vooral op letten dat Jezus met zijn lichaam zijn menselijke natuur, ons vlees en bloed, heeft aangenomen. Hij is vlees. Hij is vlees van top tot teen. Net als wij. Met armen en benen, een romp en een hoofd. Met een hart en nieren. Met darmen en een lever. Of een mild. Hij heeft zich zo diep willen vernederen dat hij ons in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. Hij is vlees. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Hij is vlees. Maar hij is niet vleeselijk. Dat zijn wij. Wij zijn vleeselijk. Verkocht onder de zonde. En hij zondigde niet. En hij zondigde nooit. Maar zijn lichaam was wel getekend door de sporen en de gevolgen van de zonde. Wat een pijn heeft hij geleden. Hij heeft dorst geleden, honger geleden. Hoe hevig vermoeid kon hij zijn. Hoe terneergeslagen ook. Hoe verdrietig. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Hij heeft menig keer zijn tranen de vrije loop gelaten. En daar is niemand geweest onder de mensen die zo de pijn en de smart van de zonde gevoeld heeft als deze Jezus. Hij, de rechtvaardige, werd in zijn ziel en lichaam geplaagd en gekweld door wat onze zonden teweeggebracht hebben. De zonden en de gevolgen van de zonden hebben hem zielsveel pijn gedaan. Iedere dag weer. Hij wordt niet voor niets de man van smarten genoemd. En de lijdende knecht des Heren, van wie geschreven staat. Hij is om onze overtredingen verwond. O, laat dat toch eens diep doordringen. Hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De Heer heeft hem krank gemaakt. Hij is ziek geweest. Doodziek geweest. Van uw en mijn zonde. Is dat dan niet een reden om hem lief te hebben? Om hem aan te grijpen. Om hem aan te roepen. O, dan hoor ik die tollenaar schreeuwen. Die zijn aangezicht niet eens op durven heffen naar de hemel. O God, wees mij zondaar genadig. Maar er is nog veel meer. Buitengewoon veel meer van hem te zeggen. Moeten de zonde en de gevolgen van de zonde zijn teren en Godvrezende ziel al heel veel smart hebben gedaan, nu in zijn sterven neemt hij de zonde van de wereld op zich. Zo heeft Johannes de Doper hem toch aangewezen als het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt. En Jezus heeft zich die prediking laten welgevallen. Jezus heeft Johannes niet gecorrigeerd. Hij heeft niet gezegd, nee, niet te leven. Niet de zonde van de wereld, maar de zonde van Gods volk. Nee, dit lam heeft de zonde van de wereld weggedragen. De hele wereld kan zalig worden. Dat zij niet zalig wordt, is om reden. Omdat ze in hem niet geloofd hebben. Dat was toen zo. En dat is nog zo. We hebben met zondag 15 van de Heidelberger Catechismus beleden dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven hier op aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Er zal geen sterveling kunnen zeggen dat dit offer niet voor u, voor jou of mij is. Wel, zijn ze hier in Scherpenissen. Zondaren die niet meer zalig kunnen worden met iets van henzelf. Zondaren die volstrekt op genade aangewezen zijn. Verloren mensen die geen weg meer zien. Zondaren die misschien nu op dit moment, dat zal toch kunnen, overtuigd worden van hun rampzaligheid buiten Jezus. Zo vergingen toch de moordenaar. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Terwijl die net nog aan het spotten was, samen met zijn medekruiser. En dan ineens is daar die omslag. O, laten we nooit vergeten wat de kracht van het woord doet door de Heilige Geest. Het is een kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Hoe heerlijk kwam het openbaar bij het sterven van deze medekruiseling, de moordenaar die we horen bidden. Heere, gedenk mij als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Ach, hij droeg de zonde van deze moordenaar weg. Voor eeuwig en voor altijd. De poort naar het paradijs kon royaal, dat wil zeggen, koninklijk geopend worden. Wij zijn nu al bijna ruim 2000 jaar verder. Maar de kracht van dat woord heeft nog niets ingeboet. Nog steeds met diezelfde kracht. De kracht van de geest. Wordt dat woord gebruikt om zondaar de stem van de zonen Gods te doen horen. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. O wonder, waar dat in ons leven mag gebeuren. Die gaat het verliezen van de Heer. Dat is eigen aan het nieuwe leven. Aan de wedergeboorte. De zondaar die mag buigen voor God. Die door de knieën gaat. Die het verliest van de zondaarsliefde. Waardoor het hart wordt verbroken. En waardoor de schuldbelijdenis haar vrije loop krijgt. Wij hebben gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. O God, wees mij de zondaar genadig. En bedenk dan dat al die zonden die er in ons leven plaatsvonden, niet in de weg staan. Integendeel. Juist die zonde die we gedaan hebben, daar moeten we van af. En daar is maar één weg. En dat is de weg tot hem die die zonden op zich heeft genomen. En daarom, Heere, waar dan heen op deze Goede Vrijdag? Tot u alleen. O, dan gaat de moordenaar met de buit naar huis. En even later, als Jezus de geest in de handen van zijn vader heeft gegeven, dan gaan er twee fariseeën met de buit naar huis. Letterlijk en figuurlijk. Jozef van Arimathea en Nicodemus, die hun koning een koninklijke begrafenis bereidt. Waar de discipelen geen moment aan hebben gedacht. Daar hebben deze twee fariseeën Pilatus van hun kennis gesteld. Mogen we het doen? En ze mochten het doen. En ze hebben het gedaan. En wat zullen ze smaad en hoon ten deel gevallen zijn van hun mede-fariseeën. Het heeft hun alles gekost. Maar we zijn er nu. Ze gingen met de buit naar huis. Letterlijk en figuurlijk. Hij die nooit geen zonde gekend of gedaan heeft. Is voor de moordenaar. Is voor Nicodemus. Is voor Jozef van Arimathea. Tot zonde gemaakt. En daarom moest hij verbrijzeld worden. Daarom had God daar ook een behagen in. Omdat alleen in deze weg, die weg tot hem en tot zijn hart geopend kon worden. Daarom hij verbrijzeld, opdat wij behouden en verlost zouden worden. Het is hij of wij. Hij gaat verloren of ik ga verloren. Hij wordt verbrijzeld of ik word verbrijzeld. Wel nu, hij is verbrijzeld, vrijwillig en alleen. En als alles volbracht is, als inderdaad de eeuwige toorn van zijn hemelse vader in zijn binnenste is uitgewoed en de hitte van Gods gramschap in de tranen van Jezus geblust zijn, dan is het goed. Eeuwig goed. Vader wil zijn geest nu hebben. En Vader krijgt zijn geest. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zo sterft Jezus. Niets, geen vrees is daarin te bespeuren. Oh nee, het is het sterven tot verlossing. Het is het afleggen van het zwakke vlees. En u gaat hier ook het graf in. Omdat graf erin nog nooit iemand gelegen had te heiligen. De dood heeft geen grip meer op Jezus. Hij kan en hij zal geen verderving zien. Door zo helemaal één te zijn met ons vlees en bloed, heeft hij voor ons de weg tot God. Dat is in dit geval tot het heilige der heiligen geopend. Dat gescheurde voorhangsel ziet erop hoe zijn vlees verscheurd is geworden. Paulus zegt dat hij zichzelf heeft vernietigd. Het gescheurde voorhangsel, dat is zijn vlees. Dat opende toegang tot de troon van Gods genade. Alles in dat heilige der heiligen spreekt van de verzoening door voldoening. En nu was dat voorhangsel een blokkade voor ieder mens om het heilige der heiligen binnen te gaan. Wie dat zou doen, die zou ter plekke sterven vanwege de heiligheid Gods. We mogen er wel aan herinnerd worden dat het zelfs de Heer Jezus nooit vergund is geweest om ook maar één stap in dat heilige der heiligen te zetten. In de voorhof. En geen stap verder. En zo is hij geworden onder de wet, omdat hij ons, die onder de wet waren, verlossen zou. God zelf neemt de blokkade weg. Hij scheurde het voorhangsel van boven naar beneden, niet door een klein kiertje. Nee, door het helemaal van één te scheuren. Ruimer, royaler, grootser kan het ons niet worden voorgesteld. Jezus heeft deel gekregen aan ons vlees. En juist de beperking van zijn heerlijkheid is nu ons tot zegen en tot heerlijkheid geworden. Namelijk voor allen die door hem, dat wil zeggen door het geloof in hem, tot God gaan. En zo wandelen we door het gescheurde voorhangsel. Dat is door zijn gescheurde vlees naar binnen. Nu stap ik rustig aan. Ik betreed een effe baan. Mijn God verhoort nu mijn gebed. Ik zal hem met blijde klanken in zijn vergadering danken. Wanneer zijn gunst mij heeft gered. Amen.